Vanmorgen gaan we naar de tweede Korinthebrief weer, waar we gebleven zijn. En we gaan een gedeelte lezen vanaf hoofdstuk 1, vers 23. En dan lezen we ook door hoofdstuk 2 in en helemaal uit, tot en met 2 Korinthe 2, vers 17. We beginnen in 2 Korinthe 1, vers 23. Hoofdstuk 1, vers 23. Maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, niet meer naar Korinthe gekomen ben. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast. Dit heb ik mij echter stellig voorgenomen, niet weder in droefheid tot u te komen. Want indien ik het ben die u bedroefd maakt, wie anders kan mij dan blijde stemmen dan hij die door mij in droefheid verkeert? En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen over wie ik mij moest verblijden. Immers, ik vertrouw van u allen dat mijn blijdschap ook uw aller blijdschap is. Want die zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat de liefde zou kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Doch indien iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate, om mij niet te sterk uit te drukken, u allen. Voor zo iemand is het reeds genoeg dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, omdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worden. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten of ik op u rekenen kon, dat gij in alles gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook. Want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Toen ik nu te Troas was gekomen om het evangelie van Christus te prediken en mij een deur geopend was in de Here, heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Doch ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Maar God zij gedankt, die ons ten alle tijde in de Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want we zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan, voor deze een doodslucht en dode, voor gene een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet zoals, wij zijn niet als zoveel die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Tot zover. Ja, dit is een gedeelte wat we nu lezen, wat eigenlijk aansluit bij de studie die we hebben gedaan nog voor de kerst. Over dat gedeelte van hoofdstuk 1, vers 12 tot en met vers 22. Eigenlijk is het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen, is een onderdeel van een zeer groot gedeelte vanaf hoofdstuk 1, vers 12 tot notabene hoofdstuk 7, vers 16. Een groot gedeelte waarin Paulus zich verdedigen moet, hoe zijn handelwijze is geweest in het verleden, richting de Korinthische gemeente. Er zijn daar namelijk, in die Korinthische gemeente, is er heel wat commentaar op het optreden van de apostel Paulus. En er worden vele insinuaties zijn er gemaakt, dat kan je wel opmaken uit hoe die dingen allemaal aanhaalt en schrijft. Heel veel verdachtmakingen, heel veel bedenkingen zijn er geuit over de oprechtheid van Paulus' bediening. Men zei bijvoorbeeld, zijn bedoelingen zijn niet zuiver. Daarom heeft hij bijvoorbeeld geëindigd in het gedeelte wat we gelezen hebben, dat zijn bedoelingen wel zuiver zijn. Maar steeds moet hij zich verdedigen. En die tweede Korinthebrief is daarom helemaal niet zo'n makkelijke brief om te lezen. Eigenlijk is dus de tweede Korinthebrief primair een antwoord aan de critici in de gemeente van Korinthe. En het is ook een wederlegging van argumenten van zijn tegenstanders. De eerste verdediging van hem treffen wij dus eigenlijk aan in het gedeelte wat we hebben gelezen, plus nog wat wij afgelopen keer hebben behandeld. En het loopt van hoofdstuk 1 vers 12 tot en met eind hoofdstuk 2 vers 17. Je zou kunnen zeggen van die hele reeks verdedigingen is dit de eerste verdediging van de apostel Paulus. En Paulus moet dus zijn recente gedrag en handelwijze, door middel van een bezoek en door middel van een brief die hij gestuurd had en een optreden van hem in een bliksembezoek in de gemeente van Korinthe, dat moet hij verdedigen. En hij zat natuurlijk heel erg in zijn rats, om het maar eens heel populair te zeggen, hoe dat nou zou aflopen in die gemeente van Korinthe. Daarom zie je ook in dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat hij zo uitkeek naar Titus, die polshoogte ging nemen in de gemeente van Korinthe, om te kijken hoe dat korte bezoek van hem, waar hij in mensen hebt berispt en waarin hij ook mensen hebt gestraft, waar hij allerlei disciplinaire maatregelen heeft genomen en ook daarna ook een ernstige brief die hij heeft geschreven, dus niet alleen een kort bezoek waar hij echt handelend heeft opgetreden, maar ook nog een brief die eroverheen heeft gestuurd, die het niet omloog, waarin hij mensen heeft aangepakt in de gemeente van Korinthe. Hij zat erover in zijn rats van hoe zou dat uitpakken? Zou dat nou positief uitpakken? En Titus was polshoogte voor hem gaan nemen in Korinthe, om eventueel ook nog wat te kunnen bijsturen in die gemeente, zodat het op zijn pootjes terecht zou komen. En hij was heel opgelucht. Daar eindigt eigenlijk dit gedeelte mee wat we hebben gelezen. Hij was heel opgelucht dat het toch ten positieve had gewerkt. En dat eigenlijk de relaties onderling nu op een punt zijn gekomen dat die kunnen worden hersteld. Daarom dringt hij in dit gedeelte aan naar de kritische gemeente om ook de relaties zoveel mogelijk proberen te herstellen met degene die bestraft zijn. Laten we dan maar beginnen met het gedeelte, om nog eens de eerste verse te lezen van dit gedeelte. We hebben de vele keer gezien in die eerste verse van hoofdstuk 1 vanaf vers 12 tot en met vers 22. Als zijn tegenstanders, dat hij gehoord en in dat gedeelte wat we overdacht hebben, stipt hij dat ook aan. En ik herhaal dat maar even, dat het weer een beetje voor u leeft. U kunt het gedeelte thuis nog eens lezen, vanaf vers 12 tot 22. Zijn tegenstanders in Korinthe, had hij gehoord, zeiden van hem, zijn ja is geen ja en zijn nee is geen nee. He, die apostel Paulus werd over hem gezegd, dat is iemand die draait. He, hij beloofde, daar maakten ze heel veel van in die gemeente van Korinthe. Zijn tegenstanders maakten daar heel veel van. Hij had tot twee keer beloofd te komen, maar uiteindelijk door omstandigheden, maar daar stoorden zij zich niet aan, kwam Paulus niet. En dan zeiden ze, kijk, hij belooft nou al twee keer om te komen en hij komt niet. Zijn ja is geen ja en zijn nee is geen nee. Verder vonden ze dat toen Paulus een kort bezoek had gebracht, een bliksembezoek opeens aan Korinthe, nadat hij die eerste Korinthebrief had geschreven en hun al gewaarschuwd had dat hij de dingen zou regelen zodra hij zou komen. Ja, toen vonden ze dat hij toch wel erg hard had opgetreden tegen sommigen in die gemeente van Korinthe. En ze vonden ook de tegenstanders dat die apostel Paulus toch daar de autoriteit eigenlijk niet voor had. Ja, hij zei wel dat die apostel was, maar hij behoorde toch niet tot de 12 apostelen. Hij was toch geen apostel. Dat werd allemaal een beetje in discrediet gebracht. Zo viel men hem aan. Hij is geen Petrus. Petrus, in hun ogen, dat was toch de duidelijke apostel. Die kon optreden met de sleutels van het koninkrijk. Die kon openen en kon sluiten. Die kon zelfs binden, wat hij ook deed. Ja, want we zien als Paulus optreedt als apostel, ja, dan valt met hem niet te spotten. Ja, Ananias en Safira vallen dood aan zijn voeten, omdat ze gezondigd hebben tegen de Heilige Geest. En het is eigenlijk degene die het uitvoert, is de apostel Petrus. En je ziet daadwerkelijk, ja, komen ze te overlijden. En ja, ook in de Korinthische gemeente moet van mijn hart, dat is geen echt geweldige gemeente, want we weten in de eerste Korinthebrief dat Paulus al constateert dat de Heer Jezus Christus daar al zeer oordelend over hen optreedt. Want velen zijn ziek en al velen zijn zelfs ontslapen, zijn zelfs gestorven, omdat Christus echt optrad in die gemeente van Korinthe. Nou, gelukkig, het is maar goed dat de Heer Jezus in onze dagen zo niet in deze dagen optreedt, maar in het tijdperk van de handelingen, toen Israël nog Ami was en het koninkrijk op punt stond om te komen, en nou hij op het punt stond om weder te komen, ja, dat was een andere tijd, met een andere gemeente, met een andere situatie op aarde. En Christus handelt met zijn apostelen heel daadkrachtig op. Ook Paulus, als hij later dat bliksembezoek afbrengt in Korinthe. Hij treedt keihard op. Hij moet wel. Maar ja, daar wordt hij op aangevallen. En ook die brief die hij later, toen hij dat bliksembezoek had afgesloten en weer teruggekeerd was naar Efeze om daar zijn werk af te maken. En hij die brief die verloren is gegaan, die we niet kennen in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen de derde brief die hij ooit aan Korinthe schreef. Hè? Want voordat hij de eerste Korinthebrief schreef, had hij al een brief geschreven. Dat lezen we in de eerste Korinthebrief. Daarna schreef hij een tweede brief, wat wij kennen als het eerste Korinthebrief. Maar daarna heeft hij nog een zware brief geschreven, een ernstige brief geschreven. Waar hij ook van leer trok. Het loog er niet om. Dat was eigenlijk de derde brief. En de tweede Korinthebrief is eigenlijk de vierde brief die hij schreef. Maar die derde brief, die strenge brief, die we niet kennen, ja, die loog er natuurlijk niet om. En men vond die brief scherp. Men vond die brief, daar vul dan maar in met onze eigen woorden, niet in de liefde van Christus geschreven. En nou ja, je kan je voorstellen wat voor kritiek je ook in het heden kan krijgen als mensen, en dat bedoel ik broeders en zusters, in de gemeente hard worden aangepakt, omdat je als voorganger niet anders kan. En ook in onze dagen natuurlijk, dat is wel niet leuk, daarom is dit gedeelte ook helemaal niet zo leuk. Is ook de tweede Korinthebrief helemaal niet zo leuk om te lezen. Ja, omdat daar dingen aanstipt die af en toe ook helaas ondernomen moeten worden in gemeentes, als broeders en zusters, in zonde leven. Of als er conflicten ontstaan in een gemeente. Of als broeders en zusters opstaan tegen voorgangers in hun gemeente. Ja, dan komt er zo'n conflict en dan moet de voorganger optreden, zoals Paulus hier ook eigenlijk deed, om ervoor te zorgen dat die zonde tot staan komt in de gemeente. Dat die broeder of zuster tot de orde geroepen wordt, berispt wordt, vermaand wordt. Dat er disciplinaire maatregelen genomen wordt. Want een rotte appel in een man steekt alle appels aan. En voor je het weet zijn ze allemaal zo. Nee, dan moet je gaan staan en dan moet je optreden. Dat valt niet mee, dat is niet leuk. En Paulus schrijft hier ook dat hij dat onder vele tranen bijvoorbeeld zo'n brief schreef. Dat hij met beklemdheid des harten. Hij zit helemaal klem. Hij kon niet anders. En hij had er hartzeer van. Het is helemaal niet leuk als je zo moet optreden. Dat wil je helemaal niet. Een hele gedeelte schrijf je erover dat hij eigenlijk met blijdschap naar Korinthe wil komen. Niet met droefheid, maar juist met blijdschap. Die met elkaar beleven als gelovigen, de blijdschap des geloofs. Niet dat je bedroefd bent omdat er allerlei conflicten zijn, of dat er allemaal aanvaringen zijn, en dat je handig moet optreden, en dat je mensen moet vermanen of berispen, of nog in ernstiger mate, dat je mensen zelfs moet excommuniceren. Excommuniceren is gewoon de deur wijzen, en u gaat eruit en u komt hier niet meer 1, 2, 3 zomaar weer terug. Mensen overleveren zoals de apostel Paulus deed, zelfs aan de Satan, omdat ze dan toch nog misschien tot bekering zullen komen in deze wereld. Ja, het zijn steeds verdergaande stappen die Paulus ook in zijn leven heeft moeten ondernemen ten aanzien van vele gemeenten, ook in de periode, zou je kunnen zeggen, waarin wij leven. En de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus, zie je ook dat hij zo verstrekkend moest optreden. En dat ook allen die later in gaven zijn gevolgd hem, of het nou Timotheus is of Titus of de voorgangers van tegenwoordig, ja, je moet soms helaas blijven sturen, blijven handelen, want anders ja, wordt van een gemeente wordt het een ruïne. Dan gaat een gemeente kapot. En laten we wel wezen, ook in onze dagen, als we goed om ons heen kijken, naar de afgelopen tientallen jaren, er zijn ook heel veel gemeenten helaas te gronde gericht door conflicten. En die zijn soms helemaal uit elkaar gespat. En daarom is het ook noodzakelijk, ook om dit soort bijbelgedeelten te overdenken en te bestuderen. Ze staan er niet voor niets. En dat we er lering van kunnen trekken, dat we zulke dingen, zoals Paulus helaas ook moest doen, niet over je kant moet laten gaan, maar dat je wel degelijk tot de orde moet roepen. En dat mensen zich ook tot de orde moeten laten roepen. En dat ze tot bekering zullen komen, waardoor er herstel van relatie is, waardoor er vergeving is en vertroosting en onderling weer gemeenschap. Maar goed, Paulus hier toont dus aan dat zijn bedoelingen zuiver zijn. Dat hij helemaal niet is als zovelen in zijn dagen die winst proberen te slaan uit het voorgaan in het evangelie. En ook in onze dagen, we hoeven maar om ons heen te kijken en op tv te kijken, zijn er helaas mensen die gewoon niet te vertrouwen zijn. En die op tv ook wel uitgemeten worden, waar de wereld vraagtekens achter hun zuivere bedoelingen terecht zet. Wat helemaal niet zo zuiver is, omdat ze er wel voor zorgen om het geld te kloppen uit de zakken van mensen. En dat lezen we ook wel in de gemeente van Korinthe. Maar laten we maar het eerste gedeelte gaan lezen, wat we hier voor ons hebben, vanaf vers 23, hoofdstuk 1. Maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet meer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door het geloof staat gij vast. Dit heb ik mij echter stellig voorgenomen, niet weder in droefheid tot u te komen. Want indien ik het ben die u bedroef maak, wie anders kan mij dan blijde stemmen dan hij die door mij in droefheid verkeert? En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen over wie ik mij moest verblijden. Immers, ik vertrouw van u allen dat mijn blijdschap ook uw aller blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Eerst maar dit gedeelte. Hij laat zien wat zijn motief is. En zijn onderliggende motief, ja, dat is toch geweest uiteindelijk de liefde die ik voor u koester. Hij heeft die gemeente gesticht van Korinthe. Hij heeft die gemeente lief. Hij wil dat die gemeente behouden blijft. En hij weet dat hij moest optreden. En dat was niet gemakkelijk. Lazen we in vers 4. Hè? In vers 4 staat van hoofdstuk 2. Tranen, vele tranen. Onder zware druk. Onder beklemdheid des harten heeft hij geschreven. Wat geschreven? Die ernstige brief. Die hij na zijn korte bliksembezoek er nog eens overheen stuurde. Om een en ander nog te verklaren. En waarschijnlijk toch ook om de Korinthische gemeente te vragen dat ze voor hem kozen. Hij zou er blijven kiezen. Want natuurlijk, de kritiek is niet van de lucht dan. En er is ook, dat kunnen we later veel wel tegenkomen, is er ook een grote groep, meestal de zwijgende groep in de gemeente, maar meestal de grote mensen die hun grote mond hebben, dan denk je vaak dat zo'n hele groep, dat het kenmerk is van die groep. Maar het is vaak maar een hele kleine minderheid die een hele grote mond heeft en de boel overheerst. Terwijl de meerderheid zwijgt en de meerderheid eigenlijk helemaal niet mee eens is. Maar de meerderheid heeft toch, blijkt later, ook door het verslag wat Titus heeft gedaan, voor de apostel Paulus gekozen, zijn zijde gekozen. En heeft ingestemd uiteindelijk met die berisping. Wat die berisping nou precies was en tegen wie het was, weten we niet. Maar dat hij iemand heeft aangepakt, of we zullen later weer zien dat het niet eentje was, maar meerdere was, dat die mensen, dat die broeders en zusters heeft moeten aanpakken, wie dat was en waarom het was en wat er allemaal speelde in Filippi, dat meldt Paulus hier niet, omdat toen hij deze brief schreef, die Corinthiërs precies wisten waar het over ging. En verder doet er niet zoveel toe. Hij sluit het toe. En hij zegt dat niet. Sommigen denken aan 1 Corinthië 5 vers 1, waar staat. En sommige uitleggers en verklaringen kunt u dat ook vinden. Die halen dan 1 Corinthië 5 vers 1 aan. Dat er staat, inderdaad, men spreekt van hoererij onder u. En zulke hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Ja, dat is een voorbeeld. En ongetwijfeld, als die man zich niet bekeerd heeft nadat die eerste Korinthebrief kwam en daarmee is gestopt, ja, kunnen we zeker wezen dat toen later Paulus met een bliksembezoek kwam, dat hij hem heeft aangepakt. En dat hij hem heeft berispt. Dat kan ook niet anders. Het is zelfs een hoererij die onder de heidenen niet voorkomt, waar de heidenen zelfs, waar de wereld zelfs schande van spreekt dat dit plaatsvindt. Maar of dat zo is dat het alleen dit geval betreft, dat weten we niet. Want, ja, er is nog veel meer gebeurd. Hij schreef natuurlijk ook een ernstige brief. En ook in vers 3 van hoofdstuk 2 lees je over dat schrijven. Hoofdstuk 2 vers 3. En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven. Hij heeft dus geschreven, dat was die ernstige brief. En ook in vers 4 staat over dat schrijven, want in zware druk en beklemde des harten heb ik om vele tranen u geschreven. Hij heeft geschreven. Maar deze brief die hij schreef, waar hij het hier over heeft, was niet de eerste Korinthebrief. Dus het is twijfelachtig of hij hier dan bedoelt, als hij hier in 2 Korinthe 2 schrijft, over diegene die hij heeft aangepakt en berispt heeft, of het dat geval betreft van 1 Korinthe 5 vers 1. Want je leest in 2 Korinthe 7 vers 8, 2 Korinthe 7 vers 8. Want al heb ik u door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. En die brief is niet de eerste Korinthebrief. Die brief is een brief die na de eerste Korinthebrief geschreven is. Eigenlijk de derde brief die aan die gemeente is geschreven, maar die we niet kennen. Of het nou zonde was, zonde zoals geschreven is in 1 Korinthe 5, hoererij in het algemeen, en die man die leeft met de vrouw van zijn vader, dat weten we niet. We weten het niet, maar het kan zo'n zonde zijn geweest. Er waren vele zonden in de gemeente van Korinthe te vinden. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat het iemand is geweest, of een groep is geweest, die de apostel Paulus zwart maakte. Dat kan. En dat Paulus daar zo hard tegen optrad, daar moet je erg voor oppassen altijd. Als er broeders en zusters opeens in de gemeente zijn, en die ondermijnen in feite je hele prediking. Nou, dat is Paulus wel overkomen hier, maar ja, of die mensen al eigenlijk aangepakt heeft. Vaak is de gedachte dat hij die nu eerst probeert te isoleren. Want je ziet heel duidelijk in de tweede Korinthebrief in hoofdstuk 11 en 12 dat hij daar eigenlijk pas die groep heel hard aanpakt. We gaan er maar naartoe, want hoe noemt hij ze? In 2 Korinthe 12. En 11 hoort er eigenlijk ook bij, maar er is allemaal veel te veel te lezen. We zullen het nog wel doen. Maar in 2 Korinthe 12, vers 13, daar heeft hij het over deze voorgangers in de gemeente van Korinthe, die er ook zijn. Hij zegt, want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Maar ze zijn het niet. Ze zijn bedriegelijk. Ze zijn schijnapostelen. Ze doen zich voor als apostelen, maar ze zijn het niet. Zijn bedriegelijke arbeiders. 2 Korinthe 11 vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostel van Christus. En hij weet wat voor dienstknechten het zijn. Het zijn geen dienstknechten van die Jezus Christus. Het zijn dienstknechten van de tegenstander. Hij noemt ze zelfs dienstknechten van Satan. Lees maar door. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Het zijn dienaren van Satan. En kunnen we ons dat voorstellen? Dat er mensen zijn die op een kansel staan, die zich evangelist noemen, die gevierd worden door het publiek, maar die, als je in de grond kijkt, helemaal geen apostelen van Christus zijn, helemaal geen dienstknechten van Christus zijn, maar dienstknechten van de tegenstander zijn. Ze zijn vroom, zijn bedriegelijk, en het is allemaal maar schijn. En ze denken maar aan één ding, hun dikke portemonnee. Maar die zijn er, ook in onze dagen. En daar moeten we, ja, daar moeten we best wel oog voor hebben. We moeten de ogen niet versluiten, want dan zouden we, ja, ons gedragen als baby's in het geloof. Maar goed, Paulus heeft die zaak eigenlijk nog niet, volgens mij, als ik het zo lees, aangepakt. Hij heeft meer de zonden in het algemeen, in die gemeente van Korinthe, heeft hij aangepakt. Als je gaat kijken in 1 Korinthe, dan wordt daar al melding van gemaakt dat hij ze zou gaan aanpakken in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. In 1 11 vers 30, dan staat er al, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Er zijn al heel wat een gelovige ontslapen en als je naar lichamelijke gesteldheid kijkt, zijn velen zwak en ziekelijk. En hij zegt verder, als we dat een klein stukje doorlezen, dan gaat hij erom dat het... Vers 32, maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. En in vers 34, heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. He, ze hadden dat als ze gezamenlijke maaltijden hadden, en als ze niet op elkaar wachten, en als ze dat ook soms gebruikten, dat de een de ander de ogen uitstak, dat hij heel veel eten bij zich had, en de ander die was arm, en die kreeg niks. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom. Nou, dat is hij gaan regelen toen hij kwam. En toen is hij ook daadwerkelijk tegen die zonden, allerlei zonden, in die Korinthische gemeente opgetreden. En ook Christus, die trad in die tijd zo op. Dat was natuurlijk het voorportaal, de handeling is het voorportaal van het koninkrijk. En je ziet ook allerlei koninkrijkszaken actueel in de handelingen. Allemaal te veel om het te lezen, maar in handelingen zie je ook hoe gemeenten samenkwamen en met elkaar omgingen. Men verkocht ook eigen bezittingen, landerijen, goederen en bracht dat geld aan de apostelen. En men had de maaltijden had men gemeenschappelijk, gezamenlijk. Het was in die tijd zo. Je ziet eigenlijk allerlei zaken die straks in het vrederijk algemener zullen worden. Hè, dat je met elkaar veel meer deelt. Ook in die maatschappelijke dingen en ook in financiële zaken, dat je met elkaar voorwaarts gaat. Ja, dat zag je ook echt in Handelingen 2, 3 en 4. Kun je allerlei teksten lezen, dat ze alles gemeenschappelijk hadden en dat iedereen allerlei bezit en goederen verkocht en het geld inbracht, zodat gezamenlijk kon worden gegeten en gezamenlijk ging functioneren allemaal. Eigenlijk een voorproefje van hoe het zou zijn in het koninkrijk, als Christus zou zijn wedergekomen. En die stond op het punt om weder te komen. Deze situatie hebben we nu in heden niet. Maar toen wel. Je kan niet die zaken van toen naar deze tijd schuiven zeggen tegen iedereen die een eigen huis heeft of een eigen auto voor de deur. Nou, verkoop hem maar en breng hem maar aan, lever het geld maar in bij je voorganger. Er zijn voorgangers die uit winstoogmerk prediken, ja. Die gaan dat soort teksten uit zijn verband rukken, zetten het in het heden. En raden mensen dan aan van, nou, je moet je erfenis er maar naar me overmaken. Of poets je bankrekening maar gewoon schoon. Hè? En hier is het rekeningnummer waar je het op kan storten. Dat is de bedoeling heden de dagen niet. Maar zo brengen ze het wel. Dat is niet zuiver. Maar toen was het in feite wel zuiver. En je ziet Ananias en Safira, die dan hun land verkopen. En hun goederen verkopen, maar daar van hun bezit de opbrengst daarvan een gedeelte toch nog stiekem voor zichzelf achterhouden. niet alles geven. Bijvoorbeeld 90% wel geven, maar een tiende deel voor zichzelf achterhouden. Ja, die liegen. Die zeggen niet dat het... Ze zeggen met een staalgezicht, de een naar de ander, dat ze eigenlijk 100% wat het opgebracht hebben gegeven aan de apostelen. En dat is niet zo. En als zo'n soort waarschuwing worden ze gestraft. Omdat ze zondigen tegen de Heilige Geest, waarvan de Jezus al heeft gezegd, een zonde tegen de Geest wordt je niet vergeven. Alle zonden zal je vergeven worden, behalve zonde tegen de Heilige Geest. En dit is een zonde tegen de Heilige Geest die niet vergeven wordt. En ze vallen dood aan de voeten van de apostel Petrus neer. En vrees kwam over alle ziel, lees je dan. In Handelingen 5, lees dat dan maar. Als ik het allemaal in mijn hoofd doe. Handelingen 5. Eigenlijk een hele trieste geschiedenis. Maar lees in vers 9. Dan is al Ananias eigenlijk al begraven. En dan komt Safira nog eens. Zijn vrouw bij Petrus en staat er. En Petrus zei tot haar, hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man hebben begraven zijn aan de deur. En ze zullen ook u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood. En zij droegen haar uit en begroef haar bij haar man. En grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen die het hoorden. Ja, er werd een voorbeeld gesteld. Dit is keihard optreden. Van Christus. Ja, van Christus. Het is een zonde tegen de Heilige Geest. Het bedroeven van de Heilige Geest. En je ziet dat Petrus dat aanhaalt en verbaasd staat. Hoe ze het eigenlijk doen. En hoe nou kwam dat in hen opkwam. Maar in diezelfde geest, Paulus was ook apostel, net als Petrus. Ja, trad hij ook op. Ook in die gemeente van Korinthe. En je ziet dat dan velen al in die dagen zwak en ziek zijn en ontslapen zijn, want Christus treedt zo op. Gelukkig in het heden niet, maar toen wel. En ik kan me voorstellen, als je zo'n apostel op bezoek krijgt, en er is nogal wat in zo'n gemeente van Korinthe, en stel je dat nou eens voor en je denkt, stel nou dat Paulus weer op bezoek komt. Ja, dan is er vrees over alle ziel. En daarom staat er in vers 23 van 2 Korinthe 1. Maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet meer naar Korinthe ben gekomen. Om u te sparen. Hij wil ze sparen. Hij wil ze ook gelegenheid geven om zich te bekeren. Gelegenheid geven dat de gemoederen bedaren. Dat ze ook accepteren wie hij is. En de situatie accepteren dat mensen berispt zijn. Dat mensen bestraft zijn, op welke wijze dan ook. Hij zegt erachter wat hij wil, vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, we zijn medewerkers van uw blijdschap. Want door het geloof staat gij. Hij wil helemaal geen heerschappij voeren. Een voorganger ook in onze dagen, die moet geen heerschappij willen voeren. Helaas is het ook zo, maar je mag geen heerschappij voeren. Nimmer mag je heerschappij voeren. Waarom? Er is maar één die de Heer is. Wie is de Heer? Dat is Christus. En de voorganger die mag dan dienen, maar het is de Heer die heerschappij voert. Niet de apostel Paulus eigenlijk, niet Petrus. Nee, ze zijn alleen maar verlengstukken van die Jezus Christus. Ja, dat er geen heerschappij gevoerd mag worden, en wat vaak wel gebeurt. Lees maar eens 1 Petrus, gaan we eens naar een heel andere brief toe. 1 Petrus 5. En daar gaat het dan over oudsten. En ik weet wel, het gaat hier over een heel andere tijd, een heel andere gemeente. Maar dat doet er niet toe. Het gaat er eigenlijk over wat hier gezegd wordt, wat je niet mag doen en wat je wel mag doen. En het geldt voor alle tijden en voor alle bedelingen en voor alle gemeenten. 1 Petrus 5 vers 1 wordt gesproken over oudsten. De oudste onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden. En wat raadt hij ze dan aan, wat vermaant hij ze dan? Vers 2. Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkte krans der heerlijkheid verwerven. Er wordt ook een kroon, hè? Voor voorgangers dan hier in dit gedeelte en voor oudsten in het vooruitzicht gesteld. Wanneer de opperherder verschijnt, zijn wel herder, en ook in onze dag hebben we herders. Voorgangers die moeten waken over die kudde, die herder zijn, die moeten goed voor die kudde zorgen. En die moeten dat niet doen uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend. En hoe vaak is het niet als je voorgangers of oudsten tegenkomt, dat zij echt heerschappij voeren. Ja, dat is de bedoeling niet. Je moet als het ware bereidwillig, niet gedwongen, maar bereidwillig die taak uitvoeren. En dan dien je dat voorzichtig te doen. En ook de apostel Paulus beroept zich daar ook op. Hij zegt, nee, ik moet soms wel, net als Petrus, wel eens echt optreden, omdat de Heer dat van ons vraagt. Maar ik ben, staat hier in vers 24, niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Dat is niet de bedoeling. Hij zegt, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Ja, dat is het enige doel wat je als voorganger hebt, is dat je de blijdschap des geloofs wekt onder de gelovigen en dat je dat met elkaar beleeft en dat je die vreugde, die hemelse vreugde met elkaar deelt en dat je als het ware je verblijdt over alle genade die je geschonken is. Want we weten allemaal eigenlijk één ding, of je nou voorganger bent of niet, we zijn allemaal maar verloste zondaars en we hebben allemaal te maken en we hebben allemaal nodig die genade van God en zijn liefde. En voor het oog des Heren uiteindelijk zijn we allemaal gelijk aan elkaar. Ook al geeft de Heer soms aan de een een andere taak dan aan de andere. Maar goed, hij wil dus niet heerschappij voeren. Hij wil niet meer, Paulus, zo oordelen. Hij hoopt echt dat ze die berisping, dat heeft geholpen. Dat men tot bekering zal komen. En dat hij niet weer naar Korinthe hoeft te gaan. He, om daar zo hard op te treden. Dat hij niet meer zo'n brief hoeft te schrijven als de derde Korinthebrief die we niet kennen, maar wat een ernstige brief was. Nee, dat wilde hij allemaal niet. Daarom zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, dit heb ik me echter stellig voorgenomen, niet weder in droefheid tot u te komen. Hij wil niet in droefheid weer naar Korinthe komen. Om daar weer zo'n bezoek af te leggen. Met al die tranen, met al die conflicten. He, en al die soesa, dat wil hij niet. Daar zit hij niet op te wachten. Hij wil hun geloof, als het ware, daaraan wil hij werken. Ja, en de blijdschap des geloofs. En niet, hij wil blij zijn onder hen. Niet droef zijn onder hen. Het is helemaal niet leuk als je zo'n gemeente treft, maar allerlei conflicten zijn gerezen. En waar je oord op zaken moet stellen. En dat er heel veel droefenis is en heel veel tranen is. Je komt liever met elkaar samen dat er allemaal blijdschap is en dat je je verheugt in Christus. En dat wil hij. Daar verlangt Paulus naar. En daarom zegt hij dat ook zo. Dan zegt hij in vers 2, want indien ik het ben die u bedroefd maakt, ja sommigen zeiden hij maakt ons bedroefd. Ja. Want indien ik het ben die u bedroefd maakt, wie anders kan mij dan blijder stemmen dan hij die door mij in droefheid verkeert? Ja, er zijn mensen bedroefd. Maar die mensen kunnen ook zorgen dat er blijdschap komt. Hoe? Nou, door zich te bekeren. Die berisping als ware daar als ware nota van te nemen. En eerlijk te worden. En te denken, ja, die Paulus heeft eigenlijk best wel gelijk. Ik heb me vergalopeerd. Waar dan ook in. Ik heb dingen geroepen en gezegd en gedaan die eigenlijk niet kunnen. En ja, ik ben daarop vermaand, maar ik luister daarnaar en ik bekeer me erop en ik ga toch de relatie proberen te herstellen met de ander. Ja, dan bekeer je je. Dan keer je om naar de ander toe. En Paulus zegt, ja, wie anders kan mij blijder schemmen dan hij die door mij in droefheid verkeert. Ja, hij weet wel dat die mensen hebben berispt, die nu in droefheid verkeren. Maar ze kunnen Paulus ook blij maken, iedereen blij maken, als zij zich bekeren. Vers 3. En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen over wie ik mij moest verblijden. Ja, hij zou zich eigenlijk over iedereen moeten verblijden. Maar hij was erg droevig geworden toen hij kwam. En hij had ook een schrijven uit doen gaan die niet omloog. Maar de bedoeling van zijn schrijven, zegt hij hier, was juist dat hij nu bij zijn komst, die hij in het verschiet heeft en die ook nu zal komen, want hij heeft een tijd het uitgesteld om te komen naar Korinthe, maar hij gaat nu voor een derde maal, gaat hij Korinthe bezoeken. Lees dat maar aan het einde van deze brief, dat hij toch van plan is om te komen. In 2 Korinthe 12 vers 14. Zie, het is nu de derde maal dat ik gereed sta tot u te komen. En ook in hoofdstuk 13 vers 1. Dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. Op de verklaring van 2 getuigen of van 3 zal iedere zaak vaststaan. Ik heb hen die vroeger in zonde geleefd hebben en al de overigen vooraf gewaarschuwd en ik waarschuw hen nog, evenals toen ik de tweede maal bij u was. Thans uit de verte dat ik, als ik nog eens kom, niets zal ontzien. Ja, hij wil niet in droefheid er naartoe. Hij wil dat ze zich bekeren en dat hij over ze verblijd kan zijn. Maar Paulus is Paulus. Paulus is een apostel. Een apostel is een apostel. En er valt niet mee te spotten. Hij gaat niets ontzien. En ook met Christus als vredevorst valt niet te spotten. Denk niet zoals de mensen zich vaak Christus voorstellen als een soort... dan hebben ze allemaal van die bidprentjes vaak hangen. Dan zie je de mooiste kerel die je maar kan voorstellen. Met het mooiste aangezicht wat je maar kan voorstellen. Terwijl de Bijbel laat zien dat de Heer Jezus niet een knappe jonge man is, maar de man van smarten. En dat zo was met Paulus ook, een man van smarten. Die te maken krijgt met niet het lijden van hemzelf, maar het lijden van Christus. En als je met het lijden van Christus te maken hebt, dan word je een man van smarten. Dan krijg je tegenstand, geestelijke tegenstand. Dan kom je in het conflict. Dan ga je de geestelijke strijd voeren. Om gelovigen. Om gemeenten. En ja, dan moet je wel weten waar je aan begint. Nou, dat wist Paulus wel. En dan moet je er wel aan vasthouden. Dat deed Paulus ook. Maar hij wil niet, nu hij van plan, hij weet dat hij een derde maal, hij is ook een derde maal in Korinthe geweest. Maar hij weet, als hij daar naartoe komt, dat hij, ja, dan wil hij bij zijn komst niet droevig, hè, vers 3 van hoofdstuk 2, niet droevig gestemd worden daardoor. Want hij wil, ik moet mij juist over u allen verblijden. En niet eigenlijk bedroefd zijn dat, ja, als je mensen waarschuwt en nog eens waarschuwt en nog eens waarschuwt en ze luisteren niet. En je schrijft ze ons een ernstige brief eroverheen, ze luisteren nog niet. Nou, dan zet je Paulus helemaal in een situatie dat hij niets meer kan ontzien. Maar goed, daar is hij ongerust over. En dat lees je in het hele gedeelte. Dat houdt hem bezig. Dat jaagt hem voort. Dat hij wil weten. Daar heeft hij ook Titus naar de gemeente van Korinthe gestuurd. Want hij wil zo graag weten hoe het nou uitpakt. Hoe hij nou daar nou moet komen. En hij zit er toch over in zijn rat. Hij is er niet gerust op. Hoort natuurlijk alle signalen. Vers 4. Want in zware druk en beklemde harten heb ik onder vele tranen u geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Ze moeten begrijpen, die Korinthische gemeente, dat wat Paulus geschreven heeft, dat zijn drijver is geweest, dat de liefde van Christus hem dringt. Als de liefde van Christus je niet dringt, dat je die broeders en zusters als het ware wil vasthouden, in gemeenschap met elkaar, in gemeenschap met Christus met elkaar, dat je een opdracht hebt te vervullen. Ja, als die liefde je niet dringt, dan denk je, nou ja, ik heb daar eens een keer gepredikt. En die gemeente zoeken het toch lekker helemaal zelf uit. Hè? Nou, dan dringt niks je. En ik ga met een wijde boog om de problemen heen in het leven. Want nee, ik ga dat niet aansnijden. Ik ga geen ernstige brief zoeken of maken en versturen. Ik ga ze niet berispen. Ik ga ze niet vermanen. Ik ga er gewoon niks van zeggen. Ja, dat is de gemakkelijkste weg. Voor de lieve vredeswil, zegt men dan, hè? Dat zegt de wereld. Voor de lieve vredeswil moet je alle conflicten maar zoveel mogelijk uit de weg gaan. Tolerant zijn, echt een woord van tegenwoordig, hè? Tolerantie betonen, hè? Nee, dat is niet de weg van Christus. Christus is niet tolerant. Dat denken we wel, maar is niet zo. Als Christus wederkomt en heidenen willen niet luisteren en volkeren willen niet luisteren, bijvoorbeeld om hun wapentuig om te smelten tot ploegscharen, en ze gaan toch lekker dorpen met hun oorlogje voeren in deze wereld. Wat doet Christus dan? Hij is de koning der koningen en de vorst der vorsten. Hij heeft een knots en hij slaat ze stuk als pottenbakkerswerk. Dat is Christus. En dat zal hij zijn. Door middel van heerschappij. Hij treedt op. Uiteindelijk valt er niet met Christus te spotten. En dat is eigenlijk hier achter Paulus staat de Heer Jezus Christus, die voor zijn werk zorgt. En aan de ene kant vol liefde is. En de liefde ons ook laat dringen tot het nemen van actie. Aan de andere kant, ja, als men niet wil luisteren, dan zie je dat Christus ook verlangt dat er zo opgetreden wordt, zoals bij Ananias en Safira, en zoals er ook opgetreden wordt door de apostel Paulus hier, en waar hij ze al voor waarschuwt, dat als hij de derde malen tot hen komt, dat hij niets zal ontzien. Als hij wat gaat ontzien, als hij de situatie gaat ontlopen, ja, dan weet je dat je als dienstknecht voor God verantwoording hebt af te leggen. Dat je de zaak bent omzeild. Dat je de zaak hebt doodgezwegen. En dat niet de liefde van Christus je drong. Nee? En dat je niet zuiver in je bedoelingen was, maar dat je andere oogmerken had. Bijvoorbeeld winst. Maar zijn optreden, ja, dat is voor een voorganger ook. En dat is voor zo'n apostel ook. Ja, het gaat dus gepaard met heel veel tranen. Beklemdheid des harten. Zware druk. En ja, het is bepaald prettig, is het allemaal niet. Dan gaat hij verder in vers 5. En daar kunnen we een beetje van leren hoe we moeten omgaan met overtreders. Ook in het heden. Zegt hij in hoofdstuk 2 vers 5. Doch indien iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate, om me niet te sterk uit te drukken, u allen. Ja, gemeentes zijn dan geneigd om te zeggen, ja, het komt allemaal door Paulus. Het komt allemaal door die voorganger. Die heeft opgetreden. Nee, er was eentje. Iemand die droefheid heeft veroorzaakt. Die bijvoorbeeld een openbare zonde begin, waar de wereld zelfs schande van sprak. Of wat dan ook die deed, of hij ging tegen die voorganger in, of hij zocht een conflict op, of hij had er maar alles over die man die voorging, of over Paulus te zeggen. Ja, zegt Paulus, hoor even, ik ga niet overdrijven, om het niet te sterk uit te drukken, dan heeft hij niet mij bedroefd in de eerste plaats, maar u allen. Hij is het die bedroefd heeft. Ik heb niet bedroefd, die man heeft bedroefd. Zo iemand doet dat. Voor vers 6, voor zo iemand is het reeds genoeg dat het merendeel van u hem berispt heeft. Hier kan je zien dat toch het merendeel van de gemeente van Korinthe de zijde van de apostel Paulus uiteindelijk heeft gekozen en dat ze met elkaar, ook in de afwezigheid verder van Paulus, deze man of vrouw heeft berispt. Het is wel niet één enkel geval. Het zijn er meerdere gevallen, meerdere mensen, meerdere broeders en zusters. Maar die gemeente van Korinthe heeft ze berispt. Er is namelijk meer fout. In vers 3 staat namelijk het woordje hen. Dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen, over wie ik mij moest verblijden. Hen. Het is meer fout. Het is een beetje al in het algemeen gesteld door die iemand. Nog indien iemand bedroef veroorzaakt heeft. Ja, er waren er meerdere die droefheid hadden veroorzaakt. En vers 2. Want indien ik het ben die u bedroef maakt, wie anders kan mij dan blijde stemmen dan hij, die door mij in droefheid verkeert dan hij. Ja, er waren er meer van. Dat is een hele groep. Dat lees je ook wel in de eerste kinderbrief. Het was niet beperkt tot één persoon. Er waren er veel meer. Er was veel meer aan de hand in die Korinthische gemeente, op veel gebied klopt het niet. Er was heel veel conflict onderling. Maar goed, vers 6. Voor zo iemand die is het reeds genoeg dat het merendeel van u hem berispt hebt. Het is wel genoeg, je moet hem niet blijven achtervolgen daarmee. Je moet ook je goede wil weer tonen. Dat is de andere kant van de medaille. En die laat nu de apostel Paulus zien in vers 7. Zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worden. Nou, je moet aan de andere kant, als je mensen tot de orde roept, en mensen een disciplinaire maatregel krijgen, en ze geven er gehoor aan, dan moet je niet blijven berispen, dan moet je ook vergiffenis schenken. Dan moet je ook gaan vertroosten. Dan moet je ook zorgen dat de relatie wordt hersteld. Ja. En dat ze weer toegelaten worden. Dat je weer gemeenschap met elkaar hebt. Je hoeft niet totaal te excommuniceren. Dat ze nooit meer welkom zijn. Zo is het niet. Daarom spoort iedereen aan. Vers 8. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen. Want ook dit was het doel van mijn schrijven. Dat ik zou weten of ik op u rekenen kon dat gij in alles gehoorzaam waart. Niet alleen schreef hij ze die derde Korinthebrief, die ernstige brief, dat hij op die Korinthes kon rekenen dat zij die mensen zouden berispen, zouden vermanen, en dat er disciplinaire maatregelen genomen zouden worden. Aan de andere kant, als die mensen gehoorzaam daarop zouden reageren, zich dus zouden bekeren van hun weg, dan zegt hij nu dus, dan spoor ik u aan om te besluiten hem liefde te betonen. Je moet hem niet overmatige droefenis, moet je niet zo iemand laten, hem laten overkomen. Vers 10. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook. Want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets, ik zal maar zeggen dat ik iets te vergeven heb. Ja, Paulus is eigenlijk, zegt hij zelf, eigenlijk geen partij zozeer hierin. Het is meer een zaak onderling in de gemeente van Korinthe, tussen die broeders en zusters zelf, waar een en ander stuk ligt. Maar hij zegt, wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook. Want heb ik iets te vergeven, gesteld dat ik iets te vergeven heb, ik zeg maar, word je ertussen om het nog wat duidelijker te maken, stel dat ik iets te vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen. Dat moet je altijd in het oog houden. Je moet ook zorgen altijd dat als mensen op die vermaningen, dat ze ervan leren en dat ze de lering uittrekken en dat ze zich laten berispen, dat ook de relatie kan worden hersteld en dat je dat doet, allemaal te alsof je staat voor het aangezicht van Christus. En ook dat je het doet omdat je in je achterhoofd moet onthouden dat Satan geen voordeel uit de situatie mag halen. Als de situatie stuk is en stuk blijft, ja, dan haalt de Satan voordeel eruit. En dat mag niet. Het doel van zijn schrijven, het doel van zijn optreden van Paulus is altijd om te herstellen uiteindelijk. Om te zorgen dat het beter wordt. Niet dat het helemaal afknapt, nee, dat het beter wordt. En dan moet je allemaal doen dat je weet dat je allemaal staat voor het aangezicht van Christus. En als je staat voor het aangezicht van Christus allemaal, dan weet je wie zonder zonde is, die gooit de eerste steen. Die werpt de eerste steen. Nou, vergeet het maar. Ook wij gooien dan niet de eerste steen. Want we zijn ook allemaal geboren zondaars. En ook al zijn we allemaal verlost, we zijn nog steeds verloste zondaars. En de een gaat niet boven de ander uit. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. En misschien heeft iemand zich vergaloppeerd. Goed, dan wordt hij berispt. Maar als hij daar gehoor aan geeft, dan moet je de armen omheen kunnen slaan. Dan moet je hem liefde kunnen betonen. Dan moet je hem vergiffenis schenken. En dan moet je hem vertroosten. Natuurlijk is het wel zo in de Bijbel altijd, bij vergiffenis en bij vergeving schenken. Er moet wel een gegronde, rechtvaardige grond voor zo'n vergiffenis zijn. Soms hoor je uitspraken van mensen dat je 70 maal 7 maal moet vergeven. Nou, dat kan je opzoeken in de evangelie. Dat Christus dat, als de apostelen dat aan hem vragen, hoeveel maal moeten we dan vergeven? Dan zegt Christus 70 maal 7 maal. Hij zegt eigenlijk, dat moet je gewoon oneindig keer willen en kunnen doen. 70 maal 7. Moet je zeggen, nou, u mag het dus 490 keer vergeven En is het 491, dan doe ik het niet meer. Nee, zo is de bedoeling niet. De bedoeling is dat je het altijd vergeeft. Maar wat maakt de Heer Jezus in datzelfde gedeelte van Matteüs 18 duidelijk? Dat er voor vergiffenis altijd een gegronde grond moet zijn. Een gegronde reden moet zijn. Namelijk van bekering. Er moet een rechtvaardige grond zijn om te vergeven. Je mag nooit zomaar iemand wat vergeven. Die zegt, nou, dat doe ik met de liefde van Christus maar doen. En ik zie het maar door de vingers. Dat is geen vergeving. En de Jezus gaat dan dat hele verhaal aanhalen. Ja, van een slaaf. En die slaaf heeft een hele dikke schuld bij zijn koning. En die koning vergeeft hem het. Zelfs de schuld wordt kwijtgescholden die hij had. En die slaaf die gaat vol vreugde naar huis. Nou mocht het zo wezen, die slaaf, dat wordt in het verhaal verteld in die gelijkenis, die heeft zelf ook nog een paar andere mensen die aan hem geld verschuldigd zijn. Hele kleine bedragen aan hem schuldig. En wat doet hij? Nou, hij moet en hij zal dat geld zien. En als die mensen niet kunnen betalen, zal hij dan zeggen, omdat mijn vergiffenis is verschonken, zal ik ook nu vergiffenis schenken op mijn beurt aan die mensen? Nee, dat doet hij niet. Hij laat ze opsluiten in de gevangenis. Hij laat ze folteren. En ik weet allemaal niet wat. En de koning krijgt dat te horen. De mensen die spreken er schande van. Die slaaf die zoveel schuld had, is het allemaal kwijtgescholden door de koning. En zelf vergeeft hij niet. Het principe gaat blijkbaar bij hem niet op. Zoals die Jezus eigenlijk daar zo... Eigenlijk zegt in het Onze Vader, hè? Hoe zeg je dat precies? Zoals wij vergeven onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Nou, dat ging daar niet op. En dan werkt de vergiffenis niet. En de koning hoort het. Hoe hij is opgetreden tegen een paar mensen die maar een heel klein beetje schuld bij hem hadden. En wat doet de koning? De koning laat hem bij zich roepen en trekt de hele vergiffenis in. En wordt niets vergeven. En dan geeft de koning zegt, als het zo is, dan trek ik mijn vergeving in. En dat doet God. Dat is een voorbeeld van hoe God dat doet. Er moet altijd een rechtvaardige, gegronde reden zijn die ook jouw gedrag, omdat jou ook vergiffenis is geschonken, je gedrag voorgoed verandert. Ook ten opzichte van de ander. Nou, er moet altijd een gegronde reden zijn voor vergeving. Anders gaat die vergiffenis kan worden teruggetrokken. En vergiffenis is dus altijd maar voorwaardelijk. Is altijd ook zelfs tijdelijk in Bijbelse begrippen. Er moet wel degelijk bekering zijn bij de ander. Die ze omkeert. Wat is bekering? Zich omkeren. Luisteren. Gehoor geven aan. Ja, dan kan er liefde worden betoond. Dan kan er getroost worden. De tranen. Dan is het voorbij. Dan is het weg. Dan wordt het weggepoetst. Wordt het kwijtgescholden. Dan denkt niemand er meer aan. Maar die bekering moet er wel zijn. Er moet wel een gegronde reden zijn. Er moet wel weer toenadering zijn. Hier zie je duidelijk, hè. Paulus wil vergeven, hij zegt. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook. Hè? Gesteld, hè, dat ik iets te vergeven heb. Nou, dat wil hij wel doen. Ja, je ziet hier dus dat Paulus graag wil vergeven. Want hij weet ook, anders liggen de zaken stuk en blijven stuk en daar is de zaak niet mee gediend, de zaak des Heeren. Heel wat gemeenten liggen vaak stuk door conflicten en komen nooit meer goed en dan wordt een gemeente een geestelijke ruïne en dan haalt Satan voordeel. Hè, daar eindigt vers 10 ook mee. Opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nee, zeg. Nee, dat is wel duidelijk. Zijn gedachten, de gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. Hij is een tegenstander. Hij gaat die geestelijke strijd aan. Hij wil de gemeente verruineren. Nee, door allerlei onrust te zaaien. En mensen tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. Daar moet je voor oppassen. Nou, vers 12. Toen ik nu te Troas was gekomen om het evangelie van Christus te prediken en mij een deur geopend was in de Heere, heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof, doch ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Ja, Paulus was ongerust. Hij had geen rust gehad voor zijn geest. Hij was ongerust. Ja, Paulus had natuurlijk best wel de knuppel in het hoenderhok gegooid. Met zijn pijnlijke bezoek die hij af had gelegd in Korinthe, waar hij heel wat zaken snel geregeld had en de berisping had gedaan. En de Korinthische gemeente was hem gelukkig daarin gevolgd. Hij had er ook nog een ernstige zware brief overheen gestuurd om nog eens uit te leggen waarom hij dat niet anders kon doen. Maar hij zat er enorm over in zijn rats van hoe loopt dat af. Titus had hij gezonden naar Korinthe en die zou dan over Macedonië terugkeren naar Efeze. Maar goed, hij moest Efeze verlaten. Hij was naar Troas gegaan, naar het noorden in Turkije. En hij hoopte daar Titus te ontmoeten, maar Titus, toen hij daar kwam, was er niet. Hij ontmoette die niet. En omdat hij zo vol belangstelling was, zo uitzag naar het verslag van Titus, hoe het nou ging in de gemeente van Korinthe, bleef hij niet in Troas, maar nam hij afscheid van de mensen in Troas en vertrok hij naar Macedonië. Hij reisde Titus tegemoet. Die ontmoette hij ook, lees maar 2 Korinthe 7, vers 5. 2 Korinthe 7, vers 5. Want toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust of duur, doch wij waren van alle kanten in de druk, van buiten strijd, van binnen vrees, maar God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus, en niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmede hij vertroost werd bij u. Want hij deed ons verslag van uw verlangen, uw treuren, uw ijveren voor mij, zodat ik mij nog meer verblijde. Nou, dat viel een pak van zijn hart, toen hij Titus ontmoette in Macedonië. Die had een goed bericht. En dat stemde hem vol blijdschap. Je ziet hier dat Paulus enorm opgelucht is. En eigenlijk krijg je nu vanaf dit gedeelte in 2 Korinthe. Hij verdedigt zich daar nog wel in dat hele gedeelte, tot en met hoofdstuk 7, helemaal het eind van hoofdstuk 7. Maar wat doet hij? Hij is zo opgelucht, dat hij nu als ware uiting aan die opluchting gaat geven. Je krijgt een hele lange uitweiding, die loopt van hoofdstuk 2 vers 14, waar hij begint met de woorden, maar God zij gedankt. Hij is zo verheugd. Hij is zo blij met de berichten van Titus, dat het goed heeft uitgewerkt, dat het goed heeft uitgepakt. Hij is zo verblijd dat de ene blijdschap uiting naar de andere, die rollen gewoon over elkaar heen. Hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk, waarin hij zich ook nog af en toe weer op de punten waarop hij zich aangevallen weet, zich verdedigt, maar blij is dat de Corinthiërs hem accepteren, hè, en dat de relatie onderling weer is hersteld en noem maar op. Het ene blijdschap uiting over de andere, die rolt over elkaar heen. Er blijven maar golven hier. Tekst na tekst na tekst. Hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Ja. En daar vertelt hij in hoe hij dat zelf allemaal ervaart, wie hij zelf is, hoe hij zelf in het leven staat als apostel, wat hij allemaal te dragen heeft, wat hij meemaakt in het geloof. En daar uit hij van, en dan krijg je allerlei uitingen. Zijn gedachten gaan als het ware allerlei kanten op. Het is niet zo makkelijk om dat helemaal zo te volgen, maar het is één lofuiting, één lofprijs, één dank aan God, waarin hij zo blij is dat die moeilijke situatie in de gemeente van Korinthe gelukkig in hoofdzaak tot een goed einde is gekomen. Na die hele uiting van lofprijzing moet hij toch nog later in de tweede Korinthebrief gaan waarschuwen dat hij nog een stapje verder moet gaan, omdat daar schijnapostelen zijn, hè, bedrieglijke arbeiders, en die gaat hij aanpakken bij zijn komst, onherroepelijk aanpakken. Maar dat durft hij nu ook te doen, hè, omdat hij zo verheugd mag zijn, hè, dat Christus hem doet zegevieren. Vers 14, maar God zij gedankt die ons ten alle tijde in de Christus doet zegevieren, en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Ja, hij verspreidt uiteindelijk niet zijn geur, hè, niet zijn reuk, maar de reuk van zijn kennis. De reuk van Christus kennis, het kennen van Christus, dat verspreidt hij. En hij dankt God dat die ten alle tijde, hè, hem doet zegevieren en ons allen doet zegevieren, hè, In die geestelijke strijd. Want het is een triomf voor de apostel Paulus. De Korinthische gemeente die luisterden hoofdzakelijk naar Paulus. En de Corinthiërs vielen hem bij in de berisping van een aantal. En er was blijkbaar bekering van een aantal. En daardoor was er vergeving en vertroosting en betoning van liefde. En er was een herstel van onderlinge relatie. Dat hoorde hij van Titus. En daar was hij enorm over verblijd. Vers 15. Want we zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodslucht ten dode, voor gene een levensgeur ten leven. Gaat dat nou niet uit zijn verband rukken? En denk je dat dit te maken heeft met mensen in het algemeen, met mensen in deze wereld? Nee, het heeft in de eerste plaats te maken met wat voor geur voorgangers, wat voor reuk voorgangers, zoals apostel Paulus zijn, onder de gelovigen. Ze verspreiden de reuk van zijn kennis, de reuk van Christus. En het kennen van Christus, dat is eigenlijk wat je aan ze ruikt. En wat blijkt er in de praktijk te zijn, er zijn sommigen die luisteren en die zich laten berispen. Die zich laten corrigeren, laat het maar zo zeggen. En die de correctie ter harte nemen. Ja, dat zullen mensen zijn. Want wij zijn onder hen een geur van Christus, onder allen een geur van Christus. Maar voor deze is het een levensgeur ter leven. Die worden gered, die zijn en blijven behouden. Maar voor anderen, die geveinsd hebben, die zich heel vroom voordoen, die van echt te onderscheiden zijn, ook al zijn ze zelfs schijnapostel en bedriegelijke arbeider, al zijn er dienstknechten van Satan die zich voordoen als christelijke evangelisten, het doet er niet toe, die gaan verloren. En als zij ruiken aan de apostel Paulus, als ze de geur van Paulus ruiken, ja, dan is het voor hun een doodslucht ten dode. Je verspreidt dat als een geur. Voor de een is het leven en voor de ander de dood. En zo zal het uiteindelijk ook zo zijn. En dat is in vers 17 of vers 16b. En wie is dat zulk een taak bekwaam? Ja, wie is dat zulk een taak bekwaam? Om zo op te treden, ja, in de dienst van God. Ja. En dan kijkt hij ook naar zichzelf. Wie is dat zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet zoals zoveel die winst maken uit het woord van God. Nou, die heb je er, ook in onze dagen. Die maken winst uit het woord van God. Nou, die zijn niet tot zulke taak bekwaam. Dat zijn echt mensen, dat is allemaal schijn. Schijn, 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 schijn. En die gaan verloren. Dat soort lieden die echt de dienstknechten van Satan gaan, die gaan onherroepelijk verloren. Die worden niet gered. Die behoren niet tot de gemeente van Christus. Ook al denken ze duizendmaal van wel. En dan predik je duizendmaal van wel. Die hebben geen enkel geestelijk inzicht. Ze vullen hun zakken. Dat is de enige reden waarom ze het doen. Hebben zichzelf lief. In plaats dat de liefde van Christus hen dringt tot de ander. Wie is er zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet zoals zoveel die winst maken uit het woord van God. Maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Alleen die voorgangers, ja, die zijn bekwaam. Als je bedoelingen zuiver zijn. Als je spreekt in Christus. En als je op gezag van God predikt. En dat je steeds weet dat je voor Gods aangezicht predikt. En over alles wat je te prediken hebt, verantwoording zal moeten afleggen. Over alles wat je brengt. Ja, daar komen we later nog op terug. Maar ja, dat er helaas voorgangers daar waren die winst maakten uit het brengen van het woord van God, zoals hier staat. En er zijn er veel van, zoveel. Want we zijn niet als zoveel die winst maken uit het woord van God. Die waren er wel, want hoe deden ze dat in de gemeente van Korinthe? Nou, lees dan maar in 2 Korinthe 11. Uit het gedeelte 2 Korinthe 11. Waar Paulus deze schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, dienstknechten van Satan aanpakt. En daar in hetzelfde hoofdstuk 11 en 12, zegt hij ook nog dat hij helemaal zonder winstbejag doet. Helemaal geen winst wil halen, maar hun wel. En hoe doen ze dat, vers 20? Dan heeft hij het over de Korintiërs, vers 20. Gij verdraagt het immers als iemand u als slaven gebruikt. Dat is mooi. Er staat opeens iemand op in zo'n gemeente en die weet het mooi voor elkaar, die maakt er een bedrijf van. Zie tegenwoordig ook. Er zijn gemeenten die worden bedrijven met slaven, met dienstknechten. Dienstknechten die allerlei prodeo opdrachten krijgen. Om de heer des huizes het naar de zin te maken. Allemaal onder de mond van het evangelie. Het moet groot worden. We moeten er flink aan kunnen verdienen. Er moeten duizenden mensen zondags morgens komen. Noem maar wat hoor, zomaar. Gij verdraagt het immers als iemand u als slaven gebruikt. Oh, en de mensen tegenwoordig verdragen het ook tot mijn stomme verbazing allemaal. Ze laten zich allemaal sturen. Allemaal prodeo werk. Heel een persoonlijk leven is niet oppast. Een gezinsleven, een familieleven. Gaat er helemaal aan. Niet correct, niet correct, maar goed. Als iemand u opeet, dan gebeurt ook opeten van mensen. Hoe gaat dat? Nou, dat ze veel moeten geven. Dat hun portemonnee open moet gaan. Dat ze hun erfenis maar af moeten staan. Dat is iemand opeten. Als iemand beslag op u legt. Dat is wat. Als zo'n voorganger komt, die gaat beslag op je leggen. Op je tijd, op je middelen, op je geld. Beslag leggen op. En vooral op tijd hier, want je geld ben je al kwijt bij wat hiervoor staat. Als iemand groot doet. Jongen, wat doen de mensen van tegenwoordig, die evangelisten ook groot zeg, op dat podium. Ben ik dan de enige die dat ziet, tegenwoordig? Als iemand groot doet, gaat nog verder, als iemand u in het aangezicht slaat. Dan deden die schijnapostel ook, die voorgangers daar. Zijn geknipt voor een neus waard. En Paulus pakt ze aan. En ik ben blij dat hij dat deed. En dat hij toen hij ten derde malen bij de gemeente van Korinthe kwam, waar hij al voor waarschuwde, hè, aan het eind van hoofdstuk 12, hen in niets ontzag. Ja, zulke apostelen komen in onze tijd misschien wat tekort. Dat een aantal mensen die op vooraanstaande plaatsen staan, zogenaamd in het evangelie, is worden aangepakt. En dat het is als ik een keer worden gestopt met een dikdoenerij. Goed, we stoppen ermee. We gaan met elkaar danken.